Gemeente, een enkele mededeling. Gisteren is in de ouderdom van 87 jaar overleden zuster Schuurman Peeman uit de Goede Ree. En de collecte is vandaag voor de kerk, dat wil zeggen de eerste collecte, en de tweede is voor wat wel genoemd werd de ondergrondse kerk. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver. Mijn God die het al regeert, hij haast u toch ter hulp. Ik word verteerd door al de ellende. Wij zingen het 10e vers van Psalm 22. Gemeente, wij lezen samen uit het 23e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. En we beginnen de schriftlezing bij het 44e vers, Lucas 23, vanaf vers 44. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf in een rots gehouwen waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Dan laten wij vanavond ons geloof belijden met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons tevreden aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden, hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen is gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. We achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus, Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, aangezien hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Gemeente, wij overdenken vanavond het laatste kruiswoord dat we beschreven vinden in het 46e vers van Lucas 23. Het zevende woord dat door de Heere Jezus gesproken is aan het kruis. Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij willen samen bidden. Wij denken aan de nabestaanden van zuster Schuurman. En wij danken de Heere voor broeder Hartman die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En datzelfde geldt ook van Annewien Koten die uit het ziekenhuis in Leiden is ontslagen en nu bij een van haar zusters is. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Uw naam zij gedankt, Heere, dat we vanavond deze kerkdienst mogen meemaken. Dat we op deze dag mogen luisteren naar het evangelie van de Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. We lazen daarvan, van hem die het hoofd boog en de geest gaf, die vrijwillig zichzelf opofferde aan het vloekhout, die zichzelf tot in de dood heeft vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot aan de dood des kruises toe, en die op deze wijze alles verworven heeft wat verloren zondaren verbeurd hebben en wat mensenkinderen niettemin niet kunnen missen. Hij is daarom Jezus, de zaligmaker, die gekomen was om zijn volk zalig te maken van hun zonden en die dat ook met zijn dood en bloedstorting ook metterdaad heeft gedaan. En die voordat hij kon sterven, heeft mogen zeggen: het is volbracht. En aan wiens sterven gij, o God zelf, getuigenis gegeven hebt dat hij en zijn werk uw volkomen instemming hadden verkregen. En dat er genoegdoening is en dat de schuld betaald is en dat gij in gunst en niet in wraak uw lust hebt. En dat er een open weg is waarlangs verloren zondaren behouden kunnen worden. En de weg is open omdat het voorhangsel van het vlees van de Heere Jezus gescheurd is. En zo is er toegang tot de troon der genade, zo is er toegang tot zelfs het vaderhart. Heere, dat is toch de betekenis van de Goede Vrijdag en wat daar gebeurd is op de kruisheuvel Golgotha. Dat is het toch, en veel meer zou er van te zeggen zijn, wat er geschied is en wat vandaag verkondigd mag worden. En wat uiteindelijk de enige grond en het enige fundament van de zaligheid van verloren zondaren kan zijn. Christus Jezus en die gekruisigd. Zijn dood, zijn bloedstorting. Heere, dat is het. En anders is er geen grond om zalig te worden. En anders is er geen gerechtigheid die verkregen kan worden, waarmee wij ook bekleed kunnen worden. We danken u ervoor, Heere, dat u het ons ook vandaag nog weer laat verkondigen. Zoals het elk jaar weer mag geschieden en zoals toch eigenlijk iedere keer ook weer deze boodschap terugkeert in de verkondiging van het evangelie. het hele jaar door, want daar ligt het toch allemaal in verankerd. Geef ons daar oog voor, Heren. En als we er tot nog toe nog altijd blind voor waren, wilt u er ons dan vanavond eens bij stilzetten en het ons zo indringend zeggen, sprekende tot ons oor, maar tegelijkertijd ook tot ons hart, dat dit de dingen zijn die onze aandacht meer dan waard zijn. En dat we toch wel veel van onze tijd verkwanselen als wij het met andere dingen doen, Heren, en als we ons daar en daar alleen mee bezighouden. En als dit grote heil, deze grote zaligheid, door ons niet wordt opgemerkt en als we er geen acht op slaan. Heren, wat moet er dan van ons worden? Waar zullen we dan verschijnen? Bind het op ons hart, Heren, dat het nu nog het heden der genade is. En dat we nu nog zalig kunnen worden door die algenoegzame zaligmaker. En dat er nu nog vrede met God te bekomen is. En verzoening van ongerechtigheid. En ook waarachtige bekering. Want Hij heeft het immers alles verworven. O Heren, wij bidden van U bekeer in ons midden. Degene die vreemdelingen van uw genade zijn. En die misschien ook nog nooit ernstig nagedacht hebben over het eeuwig lot van hun onsterfelijke ziel. En die zich nog nooit hebben afgevraagd hoe het zal zijn als gij zult gaan onderzoeken. Open de ogen, Heren, voor de werkelijke situatie. En laat het evangelie binnenkomen in de harten. Denk ook aan degenen, Heren, die wel godsdienstig leven. En misschien ook toch wel ernstig leven. En mogelijk ook nog wel de middelen gebruiken, maar bij wie het toch allemaal zo aan de buitenkant is gebleven. Want we kunnen ook in onze godsdienst zoveel met de vormen bezig zijn en daar zelfs ook nog tevreden mee zijn. En meer niet hebben dan de buitenkant. Dan staat ons hart er nog buiten. Hoe ernstig we het misschien ook opnemen. En hoe rechtzinnig we mogelijk ook zijn in ons denken en spreken. Heren, betrek ons hart er toch alstublieft bij. En werk in dat hart de genade van de waarachtige bekering en van het geloof, opdat het beleving mag zijn en worden wat we met de mond misschien al zo lang hebben beleden. En zegen zo ook uw woord in zulke levens, o God. En als we dan ook denken aan hen die geen vreemdelingen van uw genade zijn, maar die gij trok en naar wie gij uw arbeid hebt besteed en naar wie gij toch uw woord hebt meegegeven en door dat woord tot wie u ook door dat woord hebt willen spreken. Heren, vernieuw uw werk en verlevendig de hoop en versterk het geloof. En laat er een opwassen en een toenemen mogen zijn in de kennis en in de genade juist van deze zaligmaker, over wie het op de Goede Vrijdag toch zo heel bijzonder gaan mag. De Heere Jezus. Als we hem vanavond horen zeggen en het laatste woord dat hij voor zijn sterven sprak, klonk luid over de heuvel Golgotha. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Doe ons verstaan, o Heren, wat dat betekent. En doe dat ook verstaan. Wat een rijke vertroosting en wat een heerlijke boodschap die woorden bevatten. Juist voor het hart dat u de Heren mag vrezen en wat een hoop het wil wekken. Juist in het leven van hen die mogelijk onder veel bestrijding toch u de Heren mogen dienen en vrezen. Laat zo de kracht van uw woord ook ervaren mogen worden, Heren. En wilt gij het in ons midden waarmaken dat u uw werk doet en dat u uw naam verheerlijkt. Wat is dat toch nodig, Heren? Juist als wij ons realiseren dat we maar een klein poosje op deze wereld zijn. En dat de dood komt. Zoals de dood tot de Heer Jezus kwam, zo komt hij tot ons ook. En de Bijbel zegt dat juist in omgekeerde volgorde, gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven En daarna het oordeel, alzo ook Christus. Hij is die weg ook gegaan. Maar heren, wij weten dat we die weg ook een keer gaan zullen. En we zouden het niet kunnen vergeten, want iedere keer herinnert u er ons weer aan. Als er weer een weggenomen wordt, die we gekend hebben in de familiekring. Of die we gekend hebben als een lid van de gemeente. Of die we gekend hebben op een andere wijze. Maar heren, de dood gaat inderdaad tot alle mensen door. En dit keer was het gisteren zuster Schuurman die uit het leven moest heen gaan. 87 jaren had u haar gegeven. En meer niet. En de laatste jaren van haar leven waren jaren waarin haar geest toch voor een groot deel uitgeblust is geweest. Maar heren, wat zij nu weet, weten wij niet. Daar staan wij nog voor, wat het betekent om te sterven en om God te ontmoeten. Maar één keer zullen wij hetzelfde weten als zij. Eén keer zullen we ook weten wat dat is om God te ontmoeten. Maar kan dat? Kunnen we dat? Zijn we verzoend met u? Gaan we de rechter tegemoet die we eerder in ons leven als redder hebben leren kennen? Heren, wij bidden u voor de familie die achterblijft. Voor de rouwdragenden, sterk ze. Sterk ze ook in de dagen die komen. Geef kracht om het verlies te verwerken en om het verdriet te dragen. En geef uw zegen, bijzonder ook als dinsdag de begrafenis zal plaats moeten vinden. En mag zo ook daarin nog ervaren worden, heren, dat dat woord dat u gegeven hebt, ook in zulke omstandigheden een boodschap bevat. En doe dat woord kracht hebben. Juist ook voor hen die rouw dragen en treuren. Heren, we danken u ook voor zegeningen. Zegeningen die u gegeven hebt als u herstel gaf, als u aanvankelijk herstel gaf, als u het mogelijk maakt om uit het ziekenhuis terug te keren, zoals dat het geval is met broeder Hartman en zoals ook Anne Wien dat heeft ondervonden, heren. Beide op een hele verschillende manier met ziekte in aanraking gekomen. De een maar kort in het ziekenhuis, de ander veel langer. Heren, wij danken u ervoor dat u ze beiden uw gunst nog wilde bewijzen. En dat u voor hen hebt willen zorgen tot nog toe. Geef verder ook herstel, heren. En kon het zijn, doe het ervaren en ondervinden dat u een helper en een toevlucht zijt. En laat dat niet alleen voor het lichaam zo mogen wezen, maar ook voor de ziel. Heren, wij bidden u voor anderen die een weg van beproeving en moeite moeten gaan. Laat u niet onbetuigd, o God. En als dan in de weg van beproeving en zorg uw aangezicht gezocht wordt, en als de noden voor u mogen worden neergelegd, neemt u ze dan genadig over. En wilt u bewijzen dat u een helper in de nood wilt zijn. Hoor ons, o getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 31ste psalm. De versen 4, 10 en 11. 31 vers 4. Beveel mijn geest in uw handen. Vers 10. Ik ben als dood in het hart vergeten. En vers 11, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten ze mijn dood. Luisteren naar een van de kruiswoorden en dan nog wel het laatste kruiswoord dat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha heeft gesproken. Het woord dat hij gesproken heeft en waarna hij de geest heeft gegeven, gestorven is. Dan past ons wel eerbied, dan past ons wel heilig respect. Eigenlijk behoort dat er altijd te zijn als we bij een sterfbed staan. En als degene die sterven gaat daartoe nog in staat is, met grote aandacht luisteren wat hij nog te zeggen heeft of zij nog wat zeggen kan. En juist die laatste woorden zijn vaak heel kostbaar. Als die laatste woorden een getuigenis mogen bevatten van de hoop waarmee de stervende inderdaad straks het leven gaat verlaten. Of als die laatste woorden nog een aansporing zijn, een vermaning voor degene die om dat sterfbed heen staan. Dan is het toch zaak om die woorden niet alleen maar te bewaren in de herinnering, maar er ook inderdaad naar te doen. Daarnaar te handelen en er moed en kracht en troost uit te putten als daar inderdaad ook alle aanleiding toe is. En als het van een gewoon stervend mens al geldt dat de laatste woorden die hij of zij spreekt voor de nabestaanden soms van grote betekenis zijn, woorden die soms jarenlang gekoesterd blijven, dan is het toch wel zeker het geval als het gaat om de laatste woorden van de Heer Jezus. Woorden die overigens heel duidelijk hebben geklonken. Woorden die door de Heere, door de Heilige Geest ook zijn opgetekend in het woord van God. En die voor ons ook bewaard zijn gebleven. Zodat wij er ook uit kunnen leren. Zodat wij juist ook in die woorden, die zeven kruiswoorden, onderwijs kunnen ontvangen. De Heer Jezus heeft ze niet zomaar gesproken. Ook die woorden zijn woorden van de hoogste profeet en leraar. En ook in die woorden is hij tot in zijn uiterste ogenblikken toe bezig geweest ons de volle raad en wil van God tot onze verlossing volkomen te openbaren. Het zijn geen willekeurige woorden geweest, maar het zijn woorden die hij met hemelse wijsheid heeft gekozen en gesproken. Tot gedurig onderwijs van zijn ganse kerk, alle eeuwen door. Het laatste kruiswoord. Hij heeft gezegd met grote stem, we vinden dat in het Johannesevangelie, het is volbracht. En dan volgt er nog dit ene. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zoals hij dat voorlaatste kruiswoord, het is volbracht, met grote stem uitgeroepen heeft, zo ook dit laatste woord, zo begint onze tekst, nee, namelijk Jezus roepende met grote stem, zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij kan dat nu ook weer. Want hij heeft kort tevoren gevraagd, mij dorst. En toen hij dat zei, heeft hij eigenlijk om drinken gevraagd. Dat is hem gegeven. Dat had hij ook nodig om in staat te zijn deze woorden te spreken. De dorst heeft zijn lippen samen doen kleven. En dan kan een mens niet veel meer zeggen. Maar om in staat te zijn om de overwinningsroep te laten horen, heeft hij gezegd, mij dorst. En om in staat te zijn, ook lichamelijk, deze mens, want zo was hij immers, om in staat te zijn om ook te getuigen in dat laatste woord, een gebed tot zijn Vader, dat hij in vertrouwen op God zou gaan sterven. Om in staat te zijn om dat ook al onbekend te maken, heeft hij gezegd eerder, mij dorst. Maar zo heeft hij dit woord dan ook gesproken. Hij heeft zich tot God gericht. Dat blijkt wel uit de manier waarop hij dit kruiswoord begint. Vader. Overigens is dat op zichzelf al heel merkwaardig, dat hij zo tot zijn God spreekt. Vader, u zegt dat is toch zo merkwaardig niet, want dat horen we de Heer Jezus toch in het evangelie herhaaldelijk doen. Dat horen we hem toch zeggen als hij in Matthäus 11 bijvoorbeeld tot deze uitspraak, tot deze gebedsuitspraak komt. Ik dank u, Vader. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. In Johannes 12 lezen wij ook een gebed dat ook op deze manier begint. Daar spreekt hij ook God mee aan als Vader, verheerlijk uw naam. In het hoge priesterlijk gebed gebruikt hij die vadernaam herhaaldelijk. En u verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Zo was het ook op Golgotha, het eerste kruiswoord dat de Heer Jezus sprak, toen hij voor zijn vijanden voorbeden deed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan is het in dat licht gezien toch helemaal niet wonderlijk als we de Heer Jezus nu ook weer God als zijn Vader horen aanspreken. En toch is dat wel wonderlijk, gemeente. Toch is dat wel bijzonder. Want vergeet nou niet wie het is die dit zegt. En vergeet nou ook niet wanneer hij dit zegt. En vergeet vooral niet waar hij dit zegt. Hij gaat sterven. Sterven, dat is toch de straf ondergaan. De ziel die zondigt, die zal sterven. Sterven is toch een oordeel? Kan iemand die onder een oordeel Gods ligt, God wel Vader noemen? En komt in het sterven van een mens, ook in het sterven van de Heer Jezus, nou niet juist openbaar dat God het recht handhaaft. dat God doet wat hij gezegd heeft. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. God bezoekt de zonden. De bezoldiging van de zonde is de dood. Kan een stervende God zo aanspreken? En bovendien, waar is de Heer Jezus? Aan het kruis. En dat was maar niet zo'n martelwerktuig alleen, maar dat was maar niet alleen een middel om de doodstraf te voltrekken. Het maakte nogal verschil op welke manier dat gebeurde. Als je daarbij de wet raadpleegt en naar de normen van de wet gaat denken, dan moet je zeggen, dan was het inderdaad nog heel verschillend of hij gestenigd zou worden of dat hij gekruisigd zou worden. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Een gevloekte is zo iemand. Een verstotene. Een uitgeworpene. Iemand die onder het allerzwaarste oordeel terechtkomt. Kan zo iemand, een gevloekte dus, krachtens Gods heilige wet, kan zo iemand vader zeggen? En als je dan ook nog een keer antwoord zoekt op de vraag, wie heeft dit lijden nou eigenlijk over hem gebracht? Waren dat de Joden die het Jezus aandeden? Oh zeker, zij staan schuldig. Net zo goed als de Romeinen overigens. Maar zie nou eens even af van al die mensen, van die Romeinse soldaten en van die hysterisch krijsende massa die voor het paleis van Pilatus gezegd heeft, kruist hem, kruist hem. Zie nou eens even af van al die mensen en probeer nou eens de achtergronden van dit lijden, de achtergronden van zijn veroordeling te zien. Dan zegt Jesaja 53 dat God al onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. God had hierin de hand. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft hem onder dat oordeel gelegd. God was het die even daarvoor de hemel zwart gemaakt heeft. Het licht van de zon verduisterd heeft. God was het die terwijl de zon haar stralen inhield, zijn aangezicht ook voor zijn eigen kind heeft verborgen. En God heeft het toen van zijn eigen zoon geëist, dat hij moest neerdalen ter helle. En dat hij ten volle moest doorleven wat dat is om de vloek te dragen. En toen, u weet dat, en toen heeft de Heer Jezus ook een kruiswoord gesproken. Ook tot zijn vader zich gericht. Maar toen kon hij zijn vader geen vader meer noemen. Want toen was het vaderhart voor hem dicht. En het vaderlijk aangezicht was voor hem verborgen. En van de liefde des vaders proefde hij toen niets meer. En het enige wat hij uit de benauwdheid van zijn gefolterde ziel, van zijn door al de duivelen en helle machten besprongen ziel heeft kunnen uiten, dat was: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En verder kwam hij toen niet. En als je het nou eens in dat licht ziet, in het licht van iemand die hier sterven gaat, in het licht van iemand die hier de vloekdood sterven gaat, in het licht van iemand die die vloekdood opgelegd gekregen heeft, omdat God hem die dood wilde laten sterven. Is het dan geen wonder als hij toch weer vader zegt? Hoe kan dat? Een stervende, een gevloekte, een onder het oordeel Gods liggende. En dan toch vader zeggen. Gemeente, willen we dat verstaan, dan moeten we er ook op letten dat het nu op Golgotha niet meer donker is. Dat het licht van de zon weer gezien wordt. Dat die donkere nacht, die 3 uren duurde, midden op de dag, voorbij is. En dan moeten we er ook op letten dat de Heer Jezus, toen het weer licht was, dat eerst dat kruiswoord gesproken heeft, mij dorst. En toen ook in staat was om dat volgende kruiswoord te spreken, het is volbracht. En dan moeten we bedenken dat als hij dat gezegd had, en met dat hij dat zei, hij geloofde dat zijn strijd gestreden was. En dat de schuld betaald is. En dat aan alle gerechtigheid voldaan is. En dat God nu op grond van wat hij doorworsteld had, wat hij gedragen had, wat hij weggedragen had, wat hij tot in de hel toe weggedragen had, dat God op grond daarvan nu niet meer in wraak zijn lust heeft. En dat God nu niet langer een vertoornd rechter is. Voor Christus in ieder geval niet. En dat heeft hij in zijn diepste innerlijk geweten. Daar heeft hij van zijn vader innerlijke zekerheid van heeft hij van ontvangen. En dat heeft hij gezien, bevestigd gezien in het terugkerende zonlicht. Nu weet hij, hij voelt het, hij merkt het. Innerlijk gesterkt als hij wordt, dat het vaderhart weer wel naar hem uitgaat. En dat de vaderarmen gereed zijn om hem wel te ontvangen. Hij weet dat met innerlijke zekerheid. En hij ziet in de geest Gods aangezicht in gunst tot hem gewend. En nu hoeft hij niet meer te klagen waarom hij verlaten is. Want hij is niet meer verlaten. De gunst van God is weer gekeerd. Het is goed, er ligt niets meer tussen hem en zijn vader in. Al was hij beladen met al de ongerechtigheden, met al de onnoemelijk vele zonden van zijn volk, voor wie hij borg wilde zijn. Al was hij melaats in Gods ogen, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Al was er geen enkel plekje meer rein en zuiver in zijn hele bestaan, in de ogen Gods, dan is het alles weggedaan, alles weggedragen, dan is er niets meer blijven zitten. En omdat hij dat met innerlijke zekerheid weet en gelooft, daarom zegt hij, Vader. Maar intussen moet hij nog wel gaan sterven. Want dat hoort ook bij de prijs die hij betalen moet. Hij mag dan veel voldaan hebben, nu al, maar er is toch ook nog dat onderdeel dat hij sterven moet. Dan moet hij ook die weg gaan die alle mensen gaan moeten. Ziet hij daar dan niet meer tegenop? Is zijn ziel dan niet meer ontroerd en droevig? En zeer beangst, zoals zijn ziel in Gethsemane was, toen de beker hem aangereikt werd. Ja, hij moet nog wel sterven. Maar weet u, daar is de angel voor hem uit. Want wat hij nu nog moet ondergaan, dat is alleen maar de eerste dood. En de tweede dood heeft hij al gestorven. U weet, de Bijbel maakt onderscheid tussen de eerste en de tweede dood. In Openbaring lees je bijvoorbeeld de belofte die overwint, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die sterft nog wel, een kind des Heren, ook al heeft hij dan zijn leven lang mogen besteden in de dienst des Heren en in de strijd tegen de zonde. En als hij in de genadekracht van de Heren overwinnaar heeft mogen wezen, dan moet hij nog sterven, dan moet hij nog zijn hoofd een keer neerleggen. En de laatste adem uitblazen en dan is ziel en lichaam uit elkaar en dan moet zo'n lichaam naar het graf. Dat is het lot van alle mensen. De dood gaat tot alle mensen door. ook Gods kinderen sterven. Die dood wel. Maar de belofte luidt, die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die krijgt niks te maken met dat eeuwig sterven. Met dat verloren gaan. Daar is wel de scheiding tussen ziel en lichaam. Maar er is niet het afgescheiden worden en dat voor altijd van God en van zijn lieve gunst. Nou, en dat laatste heeft de Heer Jezus al meegemaakt. Die verschrikkingen heeft hij gedragen. Afgescheiden te zijn geweest van God. En er is geen pen die beschrijven kan wat dat voor de Zoon van God geweest is. Net zo min als dat er een pen is die beschrijven kan wat dat voor God de Vader geweest is. Die ook zijn eigen Zoon, luistert u ernaar hoe Paulus het zegt, die zijn eigen Zoon, alsof Paulus is heel sterk benadrukken wil in welke relatie Vader en Zoon tot elkaar gestaan hebben, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Nee, er is geen mogelijkheid om met mensenwoorden daar uitdrukking aan te geven wat dat zowel voor de Vader als voor de Zoon geweest is. Maar het is geweest. Het is achter de rug. Dat verschrikkelijke, dat onzegbare. En nu blijft er alleen nog die ene dood over. Hé, daar zullen we niet kleinerend over doen. Daar zullen we niet van zeggen dat het allemaal niks voorstelt. Maar vergeleken met de tweede dood, die ernstige, dat van God afgescheiden worden, is de eerste dood eigenlijk maar gering. Zeker voor Christus. Want wat zal dat sterven voor hem zijn? Dat is een doorgang tot het eeuwige leven. Dat beleeft hij, en dat zegt hij eigenlijk in deze woorden ook, dat beleeft hij als een naar huis gaan. Als het vaderhart dan toch weer voor hem openstaat. En als de vaderarmen toch alweer naar hem uitgestrekt zijn. En als er bij de Vader dan toch weer een verlangen is om zijn eigen Zoon weer terug te hebben, dan is sterven voor de Heer Jezus eigenlijk niet anders, en zo zegt hij het ook, in Gods handen neerleggen van zijn geest. Want zijn Vader is weer Vader. Met alles wat daarin gezegd is. En dat de Heer Jezus het zo beleeft, gemeente, dat vinden wij heel duidelijk uitgedrukt in het feit dat hij juist dit kruiswoord gesproken heeft. Want dat is geen woord dat hij zelf bedacht heeft. Dat is geen woord dat hij zelf zomaar geformuleerd heeft. Dat is een woord wat hij uit de schriften gehaald heeft. Wat hij in Psalm 31 gelezen heeft. En wat bewijst dat? Dat bewijst, zoals zo vaak dat bewijs al geleverd is, dat de Heer Jezus in zijn weg die hij gaan moest, ook in zijn lijden dat hij dragen moest, altijd heel dicht bij de schriften geleefd heeft. Dat hij met de schriften geleefd heeft. Dat dat zijn eten en zijn drinken geweest is. Dat hij daaruit troost geput heeft. Dat hij daar krachten vandaan gehaald heeft. Dat dat woord zijn toevlucht geweest is in benauwde tijden. Dat vaste, dat profetische woord dat zeer vast is. Hij heeft daar acht op gegeven bij dagen en bij nachten. En zo verschillende keren lees je het in het woord. Dat hij zich op dat woord van God beroept. En dat hij zich met woorden uit het woord uitdrukt. Zo ook hier. Zo ook trouwens in dat andere kruiswoord. Dat woord van de duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook al een woord uit de psalmen. Zo was ook dat woord over mij dorst. U vindt het ook in de psalmen terug. En zo ook dit woord. Psalm 31. En dat betekent dat de Heer Jezus niet alleen maar dicht bij de schriften geleefd heeft. Maar dat hij ook in datgene wat profeten en alle die voor hem geweest zijn hebben mogen verkondigen, zichzelf herkend heeft. David, als hij Psalm 31 dicht, dan heeft de man het niet gemakkelijk. Dan heeft hij vijanden. En die vijanden die belagen hem, en die vijanden die benauwen hem, en die loeren op hem en die zoeken zijn dood. Schrik voor rondom, zegt David. Dat is de werkelijkheid waarin hij leeft. Kijkt hij links of rechts, vooruit, achteruit. Hij ziet overal dreigend gevaar en nergens is een helper. Schrik van rondom. Hij hoort de naspraak van velen. Ze spreken ervan om hem te doden, om hem naar het leven te staan. En wat doet David dan? Wanhoopt hij dan? Ja, men zou toch wanhopen. Men zou toch geen raad meer weten als hij zo belaagd is, als hij zo belegerd wordt, als hij zo bedreigd wordt. Dan zou het toch geen wonder zijn als een mens de moed verliest en de krachten kwijtraakt. Omdat hij het niet meer weet, omdat er geen weg meer voor hem is. Maar David, hij wanhoopt niet. Want hij heeft nog een weg tot God gevonden. En hij gaat zich aan God toe vertrouwen. Ik beveel mijn geest in uw handen, zegt hij. Dat is zijn veilige schuilplaats. Gods handen. De Almachtige. En hij zoekt bij die Almachtige een schuilplaats. Onder de schaduw van zijn vleugelen. Hij zoekt onder de beschermende handen van God een toevlucht. Zijn bedreigde leven. Zijn ziel, zijn geest, hij brengt hem als het ware bij God en hij zegt, Heere, wilt u voor mijn geest zorgen? Mag ik mijn geest, mag ik mijn ziel, mag ik mijn bestaan bij u kwijtraken? Ik kan mezelf niet beschermen en aardse beschermers heb ik geen, maar wees gij, o God, mijn toevlucht. En zo is die psalm, die 31ste psalm, vol dreiging. En toch een geloofslied te midden van de bedreiging. En in dat vertrouwen leeft Christus. Hij grijpt naar die psalm omdat zijn geest in datzelfde vertrouwen leeft als David in de tijd. En hij weet nog beter dan David van ouds dat zijn God hem verzorgt. En dat hij bij zijn God veilig is. En dan moet ik u nog iets vertellen over dat woord uit die 31ste psalm, gemeente. Want wat hadden de Joden met dat woord uit psalm 31 gedaan? Joden die hun kinderen godsdienstig en bij het woord en bij de dienst van de Heere begeerden op te voeden, leerden hun kinderen natuurlijk, net als dat wij dat begeerden te doen, in hun jonge jaren ook een gebed. En als Joden hun kinderen een avondgebedje leerden, dan leerden ze dat kleine ventje of dat kleine meisje zeggen, als dat kind op zijn of haar knieën voor zijn bedje lag, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zij hadden ook Psalm 31 gebruikt. En ze hadden van dat gebed van David een kindergebedje gemaakt. Zoiets als, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Daar zit eigenlijk dezelfde gedachte in. En als de Joden hun kinderen dit kindergebedje geleerd hebben, dan is de veronderstelling niet vreemd als we eraan denken dat in de tijd de Heere Jezus van zijn moeder Maria dit ook al heeft leren nabidden. En dat hij als kind zo ook al gesproken heeft voordat hij 's avonds ging slapen. Zijn geest zijn geest aan God toevertrouwd. Ontroerende gedachte. Dat het kind Jezus, nu hij weer vader mag zeggen, zijn leven gaat eindigen met een kindergebed. En wat zegt zo'n kind eigenlijk? Wat is de diepe intentie daarvan? Als je gaat slapen en je beveelt je geest in de handen van God, dan verwacht je toch dat je die geest de volgende dag weer terugkrijgt. Om het maar eens heel simpel te zeggen. Je beveelt je geest, je beveelt je ziel, je beveelt je hele bestaan in de handen van de Heere. Want je gaat slapen en je weet zelf nergens meer van en alles om je heen gebeurt er, maar je weet er niks van en je bent er niet bij. En als je dan weer wakker wordt, om het maar zo te zeggen, dan komt die geest als het ware weer terug in je lichaam. En je wordt weer wakker en je staat weer op. In de verwachting van de nieuwe dag. In de verwachting van het wakker worden. In de verwachting dat God dat gebed hoort, al is het nog zo eenvoudig gebeden. En dat hij die geest voor die uren van de nacht bewaren zal. En hem dan in dat kind weer terug zal geven. In die verwachting legt zo'n kind straks zijn hoofdje neer in het kussen. En doet hij zijn ogen dicht. En gaat hij slapen. Nou, trek dat nou maar door. En dan ziet u dat de Heer Jezus in de manier waarop hij van het leven afscheid neemt. In de manier waarop hij zich tot de dood schikt. In de manier waarop hij zijn vader gaat ontmoeten. Vol vertrouwen is. Mijn vader zal voor me zorgen als ik mijn hoofd buig en de geest geef. En als ik straks neergelegd word in het graf. En als ik straks weggeborgen zal worden achter de steen die voor de grafspelonk gewenteld wordt. Maar als het tijd is, dan zal mijn vader mij weer wakker maken. Hij ligt voor zijn vaders rekening. Zijn geest gaat nu al naar vader toe. En zijn lichaam ligt daar ook voor rekening van zijn vader. Tot op de dag van Pasen. En hij zal in de dood niet blijven. In dat geloof sterft straks de Heer Jezus. Want hij weet het toch, de strijd is toch voorbij. Het is toch vrede in zijn ziel. Het is toch herstel tussen de vader en hem. Er is toch niks onvergedaan gebleven. Het eeuwige leven wacht hem. De heerlijkheid. Het enige wat hij nu nog doen moet. Dat is, laat ik het dan maar heel eenvoudig zeggen. Inslapen. En straks wakker worden. Als zijn vader terugkomt en zegt. Dat zijn zoon weer opgewekt moet worden. En dat is de zekerheid waarmee de Heer Jezus sterft. En in dat vertrouwen mag hij zijn laatste adem straks uitblazen. Wel gemeente, als wij deze woorden van de Heer Jezus geprobeerd hebben te verstaan, dan willen we ook vanavond natuurlijk toch voor onszelf de vraag stellen, wat zegt het ons? Elke zondagavond beleiden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En de laatste 3 van die 12 artikelen luiden dat we geloven in de vergeving van zonde, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. En ik hoor de belijdenis van deze 3 geloofsartikelen in dit woord van de Heer Jezus. En langs die lijn wil ik met u nog een aantal dingen gaan overdenken als toepassing op wat we tot nog toe gehoord hebben. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de vergeving der zonde, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Want de Heer Jezus zei, Vader, de toorn is gestild. De weg is weer open. Het aangezicht van de Vader hoeft niet langer verborgen te blijven. Christus hoeft niet meer verschrikt en benauwd en beangst en ontroerd te zijn als hij denkt aan de drinkbeker. Het is allemaal vereffend. De schuld is weg. Maar als het voor Christus dan zo is dat hij mag gaan sterven in de wetenschap, God is mijn Vader. Gemeente, dan is dat niet alleen voor de Heere Jezus zo, maar dan is dat ook zo voor het volk voor wie hij borg is geworden. Want wat hij deed op Golgotha, trouwens niet alleen daar, maar zijn ganse leven, dat heeft hij toch altijd als borg gedaan. Dat deed hij toch altijd in de plaats van anderen. Dat deed hij toch altijd voor anderen. Wat hij gedragen heeft, dat was de schuld van anderer zonden. En wat hij onderging, dat was de straf die anderen moesten ondergaan. En dat betekent dat als hij nu weer Vader mag zeggen, hij dat ook verdiend heeft voor al de zijnen. Ook al beseffen ze dat niet, en al hebben ze nog niet zo'n geoefend geloof dat ze die vadernaam vrijmoedig durven gebruiken. Ook al is het zo dat ze misschien veel vrees en beven hebben, en als ze aan de hoge God en aan de heilige God denken, dat er voor hen dan toch altijd een gevoel is, waarbij een mengeling van gevoelens is, waarbij de heiligheid Gods hen kan verschrikken, en dan toch de openbaring van Gods liefde en goede tierenheid, en ook wel weer eens vrijmoedigheid kan geven om tot hem de toevlucht te nemen. Maar al, het hangt niet af van de mate van het geloof, het hangt niet af van de vrijmoedigheid waarmee wij de Heere in het gebed durven aanspreken. Maar wat de Heere Jezus verworven heeft, dat heeft hij voor al de zijnen verworven. En als ze van dat recht misschien nooit of maar zelden gebruik durven maken, dan is dat recht niettemin ook hun recht. God is hun Vader geworden. En wat er tussen hen en God in lag, dat is er niet meer. De apostel heeft het over het handschrift onze zonden, dat tegen ons was. Dat tegen ons getuigde. Dat is uit het midden weggedaan. God is niet langer een vertorend rechter voor het volk dat Christus Jezus als borg heeft gekregen. God vindt, als het erom gaat en wat het leven van de zijnen betreft, in gunst en niet in wraak zijn lust. En als God hen aanziet, en dat doet hij in zijn eigen zoon, als God hen aanziet door Christus als borg heen, dan is er geen enkele zonde meer in hen overgebleven. En er is er geen enkele ongerechtigheid meer die hen schuldig stelt. Dan is alles vlak. Dan is hij voor zulke geen vertorend rechter meer, maar een verzoend vader. U zegt, ja, maar dat moet toch wel beleefd worden? Jazeker. Jazeker zal dat beleefd moeten worden. Zoals al de weldaden van het verbond pas echte, beleefde, doorleefde werkelijkheid zijn, als het werk van de Heilige Geest ze ons doet verstaan. En dat doet de Geest stukje bij beetje, stap voor stap. Als Hij, de Heilige Geest, het uit Christus gaat nemen en het ons gaat verkondigen, dan is de beleving ervan pas echte beleving. En anders is het theorie. Maar het is beschikbaar. En laten alle die de Heere nou in oprechtheid mogen zoeken en vrezen, dat is beseffen dat het beschikbaar is. En dat het niet zo is dat de Heere nog verzoend moet worden, alsof Golgotha nog niet plaatsgevonden heeft en alsof het offer van Christus nog niet volbracht is. Het is volbracht. En het heil is compleet. En het ligt alles gereed om uitgedeeld te worden. Om toegepast te worden. En het is alleen nog afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Of we daar inderdaad geloofskennis van verkrijgen. Maar er zijn onschatbare en onzegbare rijkdommen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En alles wat een zondaar nodig heeft in leven en sterven, dat ligt in de schatkamers van het heil opgetast. En er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Het enige waar het voor u en voor mij op aankomt, dat is dat de Geest het nu uit de Christus gaat nemen. En iedere keer weer, stap voor stap en stukje bij beetje, het aan de ziel gaat verklaren en toepassen. Maar zouden we er dan niet naar staan? En zouden we er dan niet begeerig naar zijn om waarlijk uit die volheid van Christus te mogen ontvangen, genade voor genade. En meer te gaan verstaan en te gaan beleven wat het is dat de borg op Golgotha voor zijn schuldige kerk allemaal verworven heeft. Om zo ook hem daarin te eren. En niet veel van dat werk wat hij verworven heeft laten liggen en daarbij stilletjes te denken dat, ja, dat is allemaal wel mooi en als dat allemaal ook nog een keer geschonken zou worden, dat zou wel heel bijzonder zijn, maar dat hoeft toch eigenlijk niet. Ach, de Heere Jezus heeft het heil verworven met de bedoeling dat het uitgedeeld zou worden. En met de bedoeling ook dat de zijnen er hongerig en dorstig naar zouden zijn, geregeld weer. En dat ze er gedurig weer naar zouden staan om uit die volheid van Christus bediend te worden. En om zo de schatten en de rijkdommen die er in die offeranden van de zaligmaker liggen, meer en meer te leren kennen. Met name de vergeving van zonde en de consequentie daarvan. Dat het nou open is, de weg tot God. Dat het nou open is, de toegang tot het hart van God. Dat het nou open is, omdat Christus dit gedaan heeft. Ons tot God teruggebracht. Of ziet u daar niet zoveel in? Zijn dat geen dingen waar uw hart naar uitgaat? Ziet u daar het belang ook niet zo van in? Waar zijn uw zonden gebleven? Ja, als ze niet in het graf van de Heere Jezus Christus zijn achtergebleven, dan hebt u ze zelf nog op uw schouders. Als ze niet in de dood van de Heere Jezus gedood zijn, dan zijn ze nog springlevend en dan dragen wij ze nog met ons mee. En dan zullen wij ze straks ook uit het leven wegdragen. En dan zullen we ze nog op ons hebben als wij voor de rechter van hemel en aarde moeten verschijnen. En dan is God geen vader. Ook al zou je misschien op aarde vader genoemd hebben. Dan is God alleen maar rechter. Als er geen verzoening gedaan is. En als er geen bloed over onze ongerechtigheden heen gelegd is. Dan zijn die zonden straks, nu eigenlijk ook al, maar we voelen het niet meer straks in dat gericht. De getuigen die tegen ons opstaan en die ons zullen wegslepen van voor Gods rechterstoel naar het eeuwig verderf. Want dan gaat in de volle omvang beleving worden wat voor de Heer Jezus op Golgotha beleving geweest is. Van God verlaten zijn. En dat terwijl er zoveel zaligheid is. En dat terwijl die zaligheid ons verkondigd mag worden. En dat terwijl we ook vanavond toch weer mogen horen dat de Heer Jezus een algenoegzame zaligmaker is. Gewillig bovendien om een hart te openen. en een onwillige geest te buigen. Gewillig om elke zondaar die tot hem vlucht te verwelkomen. Maar behalve dat in dit kruiswoord van de Heer Jezus het geloofsartikel ten aanzien van de vergeving der zonden wordt opgehelderd, is er ook in ditzelfde kruiswoord het geloofsartikel, ik geloof de wederopstanding des vleeses. Want in feite is het natuurlijk al Pasen voor de ziel van de Heer Jezus. Als hij zo over de dood mag denken en als hij zo over de dood mag heen zien. En als hij niet alleen zijn ziel, zijn geest in de handen van zijn vader mag aanbevelen. Maar dat doen mag in de wetenschap. Ik krijg mijn ziel straks van hem terug. Als hij me weer wakker maakt. Ja, dan is het voor de ziel van de Heer Jezus eigenlijk al paas op dat moment. En dat was niet alleen maar voor hem zo, maar dat is voor al de zijnen ook zo. Want ik leg maar weer de nadruk op het feit dat hij dit als borg heeft verworven. En zo heeft hij voor de zijnen ook verworven. Dat als zij sterven, hun ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd mag worden opgenomen. Maar zo heeft hij tegelijkertijd voor al de zijnen ook verworven dat die ziel die nu opgenomen is tot Christus haar hoofd, straks met dat lichaam dat weer opgewekt zal worden verenigd als Gods kinderen sterven. En ze mogen het in het geloof doen. Dan zou er voor hen ook reden zijn om te zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wetende dat die ziel daarheen gaat. Maar ook wetende dat op de dag van Christus' verschijning, dat lichaam dat straks naar het graf gaat, toch ook een keer zal worden opgewekt. En dat ziel en lichaam samen verenigd zullen zijn. En dat het vlees zal weer opstaan. En dat we uit ons vlees God zullen aanschouwen. En dat zal geen vreemde God zijn. Dat is ook de werkelijkheid voor al Gods kinderen. En daarom mag de kerk van alle eeuwen het beleiden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. En niet zomaar ik geloof de wederopstanding des vleeses in de algemene zin. Maar maak het dan maar heel persoonlijk. Ik geloof in de wederopstanding van mijn vlees. Zoals Job het zei. Als ze na dit mijn vlees, mijn huid mijn vlees zullen doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Zo persoonlijk. Om het dan volledig van de Heere te verwachten. En dat lichaam, ach, wat ermee gebeurt in dat graf, laten we maar niet onder die grafsterk kijken. Maar het ligt voor Gods rekening. Het ligt voor rekening van de borg die het gekocht heeft. Het ligt voor rekening van hem die daar net zo nauwkeurig oog over laat gaan als dat hij die ziel van stonde aan tot zich neemt. En er is geen twijfel aan. Al zou alles tot stof vergaan zijn. En al zou menselijke wijsheid en wetenschap nooit meer in staat zijn om iets van dat vergane lichaam terug te vinden. En al zou er zelfs geen enkele mogelijkheid meer zijn om wat dan vandaag de dag mogelijk is een DNA-onderzoek te doen. Dan weten zijn alwetende en alziende ogen elk stofdeeltje te vinden en ze weer bij elkaar te voegen en daar een verheerlijking. Heerlijk lichaam van te maken. Want dat is ook gekocht. En wat Christus gekocht heeft, gemeente, daar bent u toch wel van overtuigd. Dat ligt voor zijn rekening. En daar gaat hij uiterst zorgvuldig en liefdevol mee om. En daarom, ik geloof de wederopstanding des vleeses. Ja, doen we dat ook. Troost ons dat ook. Dan moet je die borg wel kennen. En dan moet je belang bij hem gekregen hebben. En dan moet je dat oordeel dat over je gaat ook durven en leren billijken. En dan moet je ook voor God hebben leren buigen. Als de Heere je onder het oordeel des doods besluit. En dan heb je het ook leren goedkeuren. Tegenover de God tegen wie we gezondigd hebben. Heere, ik heb ook de bezoldiging van de zonde verdiend. Maar om dan ook in dat opzicht, in het geloof te leren leven uit die volheid van Christus verdiensten, dat ziel en lichaam nu voor eeuwig veilig zijn. En anders, buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. We gaan sterven. Dat zal voor sommigen van ons misschien heel dichtbij kunnen zijn. En de omstandigheden waaronder dat zal gebeuren, we weten er niks van. Maar stel nou eens dat wij straks bij ons bewustzijn zijn. En dat we het weten. En dat het bericht dat de dokter heeft achtergelaten ook door ons nog wordt verstaan. En dat je trouwens aan je lichaam wel voelt, het kan niet zo lang meer duren. Stel nou eens voor dat je niet door een verkeersongeluk wordt weggenomen, of dat je niet op een gegeven ogenblik in coma raakt, maar dat je met bewustzijn toch naar je laatste levensdagen toe leeft. Hoe zal dat dan zijn? Maakt u zich daar wel eens een voorstelling van? De Heere laat het in zijn woord toch heel duidelijk weten, nietwaar? En de omstandigheden waarin wij leven, we kunnen er nooit echt onderuit. We kunnen het wel van ons afschuiven en we kunnen het wel voor ons uitschuiven en we kunnen wel denken, daar denk ik niet aan, dat wil ik niet weten. Maar dat is natuurlijk jezelf bedriegen. Bereid uw huis, zegt de Heere, want ge zult sterven. Straks gaan de rouwklagers door de straten. Dus die werkelijkheid is een werkelijkheid. Nou, en als je dat je dan eens voorstelt. Je denkt niet aan het sterven van die en het sterven van die. Want dan is het altijd nog weer een ander. Maar nou, mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zou het dan kunnen? Zou het dan kunnen? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zalig sterven. Haast u toch, nu het nog het heden der genade is. Ik geloof het eeuwige leven. Want dat komt hier ook in uit. Niet waar dat de Heer Jezus zeker is van het leven. Zijn geest in de handen van zijn Vader. Dat is leven. Dat is eeuwig leven. Dat is hemels leven. En daar is hij zo zeker van. Dat was hij trouwens al eerder. Dat was hij zelfs al in het geloof voordat hij de duisternis meemaakte. Want toen zei hij ook aan het kruis tegen die moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En nu weet hij het zo zeker. Hij zal bij God zijn. In het paradijs. In het eeuwig koninkrijk. Dat ligt voor hem klaar. De troon. De beloning op zijn arbeid. De thuiskomst. De terugkeer. De aanbidding door de engelen. De beloning op al de arbeid van zijn ziel. Het eeuwig zalig leven bij God. bij zijn vader. En dat heeft hij, en ik zeg het maar weer, dat heeft hij ook als borg voor al de zijnen verworven. Dan eindigt het nog niet eens hier in het sterven, ook als het in geloof mag wezen. Maar dan komt er nog een hele eeuwigheid, gemeente. Dan komt er voor het volk dat de Heere heeft gekocht met zijn bloed nog een eeuwige zaligheid. En als je daar dat leven hier op aarde mee vergelijkt, wat is het dan eigenlijk maar een arm leven? Als je dan vergelijkt wat degene die hier op aarde misschien, ik weet niet hoeveel van God geleerd heeft en hoeveel thuis geweest is in de theologie. En niet alleen maar als een soort wetenschap, maar ook in de oefeningen van dat geloof in de zaligheid Gods in Christus. Als je dat vergelijkt, dan is het toch nog maar stukwerk, dan is het toch maar gering vergeleken met wat iemand mag ontvangen die Gods aangezicht zien mag. En die het ervaren mag. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En die het ervaren mag, ze zullen het lam volgen waar hij ook heen gaat. Die verzadiging van vreugde ontvangen. Lieflijkheden van Gods rechterhand. Onvoorstelbaar. Maar dat ligt er allemaal. En dat wordt straks uitgedeeld. Zo zeker als dat de Heer Jezus er voor zichzelf van was. Zo zeker is het ook voor al degenen voor wie Christus de dood inging en de prijs betaalde. Dat is tenslotte het vooruitzicht dat nog overblijft. En wie daar toch wel eens wat van proeft en smaakt. Wie daar toch wel eens wat van zien mag uit de verte. Maar toch zien mag. Die wordt toch ook met een heilig begeren, met een heilig heimwee vervuld. Om dat een keer ten volle te mogen genieten. En om niet maar bij God te zijn. Maar zoals de Heer het in zijn woord eigenlijk zegt, alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Dat is nog wat anders dan bij. Bij de Heere, naast de Heere, om hem heen, dat is rijk. Maar met de Heere, dat is gemeenschap. Dat is contact, dat is gedurig, ononderbroken. Het kan daar ook. Want er zit nooit meer wat tussen. En er kan ook nooit meer wat tussenin komen ook. Er is nooit meer één zonde of één verleiding tot zonde. Er is nooit meer één poging van de vorst der duisternis om de gemeenschap te verbreken. Daar zal de zaligheid volkomen zijn met de Heer. Amen. Psalm 17, het 8e vers. Genadige God, geef dat we het verstaan mogen wat u ons vanavond hebt willen laten verkondigen. En wat er allemaal opgesloten ligt in dat ene kruiswoord van de Heer Jezus. Wat een rijkdom van genade heeft Hij geopenbaard toen Hij zo afscheid nam. En toen Hij zo getuigen mocht van de herstelde gemeenschap met zijn Vader. En van het heil door Hem verkregen. En van de zekerheid van de zaligheid. Heer, en zo is het nu een zekere zaligheid voor alle die Hem als zaligmaker mochten nodig krijgen. Nu is het een zekere zaligheid voor alle die tot Hem de toevlucht leerden nemen. O, voor henzelf in de beleving is er nog vaak zoveel onzekerheid, zoveel bestrijding, zoveel duisternis. Het ligt aan hen. Het ligt er niet aan dat het heil niet volmaakt is. Het ligt er niet aan, heren, dat het niet allemaal volkomen is. Maar we hebben er zo vaak weinig zicht op. En zo weinig geloof voor. En zo weinig vertrouwen. En we zitten zo vaak nog vast aan andere dingen. En er is vaak zoveel plaats voor iets anders wat de zaak in de weg staat. O God, laat uw geest toch krachtig werken. En uit Christus bedienen al degene die u onderwijst door uw woord en geest. En bekeer de onbekeerden, o God. Het is wat om onder het evangelie van zo'n zaligmaker te leven en hem niet nodig te hebben. Het is wat om naar ons levenseinde toe te reizen, toe te snellen misschien wel, zonder geborgenheid. Zonder een schuilplaats, zonder houvast. Heere, laat dat niet langer mogelijk zijn. Maar geef dat we tot u vluchten en bij u hulp zoeken en genade, ja genade, eer dat het te laat is. Gedenk ons in uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het eerste vers. 85. Het eerste vers. Draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.